Schandelijke bedekselen is het onderwerp dat voor vandaag is aangekondigd. En het is letterlijk ontleend aan 2 Korinthe 4. Vers 2 Korinthe 4 vers 2, waar de apostel Paulus schrijft, mede namens Timotheus: maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende in arglistigheid, noch het woord Gods vervalsende, maar door openbaring der waarheid onszelf aangenaam makende bij alle gewetens der mensen in de tegenwoordigheid Gods. Doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen die verloren gaan, in de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Deze 4 verzen vormen eigenlijk het hart van deze uiteenzetting van hoofdstuk 2 tot en met 5 zo ongeveer, in deze tweede Korinthebrief, waarin de apostel opnieuw moeite doet, en niet voor de laatste keer overigens, om tot deze gelovigen in Korinthe door te dringen. Het probleem dat hij met hen heeft is dat in het algemeen gesproken deze Korintiërs een vleeselijke levenswandel erop nahielden. Zo wordt het letterlijk geformuleerd. Ik aarzelde wat met de term, met de gedachte kun je dat ook anders zeggen. Maar ja, dat kan wel, maar het heet gewoon vleeselijk. En bij vleeselijk denken wij misschien meteen aan allerlei zaken die het daglicht niet kunnen verdragen, om zo te zeggen. Maar dat zou men er niet meteen achter zoeken. Wat men achter de term vleeselijk zou zoeken, is dat men het geestelijk leven, het leven van kinderen Gods, en dus het gemeentelijk leven, maar ook het individuele leven van de gelovigen, beoordeelt en ook leidt of bestuurt volgens menselijke normen en maatstaven. En de apostel gaat daar erg tegen tekeer. Dat wil zeggen, hij doet dat 2 lange brieven lang, de 2 beide Korinthebrieven. En tegen dat we aan het eind van de tweede Korinthebrief zijn, zou toch tot ons moeten doordringen dat de apostel zich niet inbeeldt dat hij tot hen is doorgedrongen. Er blijkt een bedekking te liggen over hun hart, over hun ogen, over hun oren of wat het maar is. En daarmee over de Bijbel, uiteraard over het woord van God. Want al wat hij hen schrijft wordt kennelijk ingepast in wereldse, zeg maar gewoon menselijke filosofie, levensbeschouwing, of waarschijnlijk, had ik in de eerste plaats moeten zeggen, menselijke emotie, want daar komt het gewoonlijk op neer. U weet het, al die menselijke filosofieën, die zouden geen grond vinden, zouden geen ingang vinden, als ze niet aansloten bij de menselijke gezindheid, dat wil zeggen bij de emotie, de mood, zeggen de Engelsen. Het moet toevallig passen. En anders dan kun je nog zo mooie theorieën bedenken, maar je krijgt ze toch niet onder de mensen. Je moet de tijd, de omstandigheden, de sfeer mee hebben en dat soort dingen meer. Zodat ik eigenlijk in de eerste plaats moet noemen de emotie. En dat is een van de grote problemen, ook in onze dagen, want tot in onze dagen wordt gedacht dat godsdienst, religie, geloof of wat voor woord men er maar voor gebruikt, dat dat in de eerste plaats een kwestie is van emotie. Dan moet je een lampje gaan branden of, zoals in de circulaire stond, van een naar aanleiding van een gebeurtenis van lang geleden, er moet wat beuren. Ik vond het een prachtig gedicht, was naar aanleiding van een specifieke gebeurtenis dat de dichter dat gedicht gemaakt had. Hij had het letterlijk gehoord, er moet wat beuren. Het was ergens op de Veluwe, maar dat had u al gedacht, waarschijnlijk. Dat heeft met wat men noemt bevindelijkheid te maken. Dat is de religieuze term daarvoor. In werkelijkheid is het gewoon emotie. En misschien hebben we het daar vandaag nog wel over. Maar van daaruit allerlei andere zaken die men belangrijker vindt. Kijk, in de eerste Korinthebrief al, hoofdstuk 1, zegt de apostel dat de wijsheid der wijzen vergaan zal, omdat het nou eenmaal stond in het Oude Testament, met name in Jesaja 29. En hier staat het in 1 Korinthe 1 vers 19. Ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan en het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Waar is die wijze? Laat hem maar eens komen dan. En laat hij zijn wijsheid dan maar eens ten beste geven. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker deze eeuw? Vraagteken, laat ze maar komen. En daarna heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt. Met een vraagteken erachter. Want de mens is altijd vol over de grote denkers van de mensheid. Dat is zo'n vaste uitdrukking. De grote denkers van de mensheid. Jawel, maar wat ze ook bedacht hebben, binnen korte tijd is het achterhaald. Ik hoorde trouwens van de week, je hoort soms vreemde dingen. Ik hoorde van de week dat de uitgevers van schoolboeken zich zorgen maken dat de studenten of leerlingen verouderde boeken gebruiken. Daar maken ze zich geen zorgen over hoor. Waar ze zich zorgen over maken is over dat ze niks verdienen. En daarom brengen ze elke keer weer een nieuwe druk uit en moet het overal weer doorgevoerd worden. Dan gaan alle oude schoolboeken na hooguit een jaar gebruikt te zijn gaan op de brandstapel of waar ze maar blijven tegenwoordig. Want er moet weer wat nieuws komen. Dat wil zeggen, het wordt altijd achterhaald. Op wat voor wijze dan ook. Door de tijdgeest heet zoiets. Niet doordat het feitelijk achterhaald is zozeer, maar omdat men nou eenmaal anders de dingen beleeft en daarom moet er ook anders over onderwezen worden enzovoorts. Maar die wijsheid van de mens, dat stelt niet zoveel voor. Tegenover de mens, de wijsheid van de mens, hebben wij immers dat woord van God dat zeer vast is en gij doet wel indien gij daarop acht hebt. Het verbijsteren van de Bijbel is dat hij nog steeds na zoveel eeuwen, zeg maar gewoon na duizenden jaren, nog steeds actueel is. En het blijft altijd dezelfde boodschap en het blijft ook altijd een boodschap niet naar de mens. Dat wil zeggen, de moeite die de mens heeft met de Bijbel is altijd dezelfde geweest. Hij past niet in het menselijk denken. Mensen ontwikkelen eerst een of andere filosofie of wereldbeschouwing op basis van wat zij waarnemen, op basis van de fenomenen heet dat, de verschijnselen, en daarna past dat woord van God daar niet meer in. En dat is het probleem. Dat men de Bijbel geweld aandoet, aan de kant schuift of anders verklaart of anders vertaalt en dat soort dingen meer, komt alleen maar daardoor. Ik heb eens gehoord dat een theoloog zei, nou ja, ons vak bestaat daaruit. Er was een christelijk theoloog, Bijbels werd het geacht te zijn. Hij zegt, ons vak bestaat daaruit dat we steeds opnieuw de Bijbel aanpassen aan de moderne tijd. Nou ja, de Bijbel niet, maar de verklaring van de Bijbel dan. Maar dat is natuurlijk gewoon in werkelijkheid de Bijbel. Ik ben er ook van overtuigd dat men voor dat doel ook steeds nieuwe vertalingen ontwikkelt. Maar goed. En dat is waar de apostel het feitelijk over heeft. Dat die Korintiërs vast blijven houden aan menselijke maatstaven, menselijke normen, ook voor hun leven als christen, terwijl ze niet openstaan voor de wijsheid Gods. Die wijsheid Gods waarvan Paulus zei, die predik ik wel, maar die kan ik bij jullie niet kwijt. Dat is meteen 1 Korinthe 2, waar dat staat, hè? Waar hij eerst in vers 1 zegt, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben ik niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende de verborgenheid van God. Er staat getuigenis, maar daar moet u zich niks van aantrekken, dat berust op een misverstand. U verkondigen de verborgenheid van God. Dat heb ik niet gedaan, zegt hij, want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. Waarna dit vers een eigen leven is gaan leiden. En men zegt, kijk, dat is nou de Bijbelse boodschap. Niets anders dan Jezus Christus en die gekruist. En toch is dat niet de Bijbelse boodschap. Integendeel, dat ligt wel aan de basis, maar daarna komt het pas. De basis is inderdaad dat Jezus Christus gekruist is. En in de tweede Korinthebrief zegt de apostel, wij zijn van mening dat één voor allen gestorven is, en dus zijn allen gestorven. Maar hij komt er geen stap verder mee bij deze Korintiërs, omdat tot hen niet doordringt wat het betekent met Christus gekruisigd te zijn. En als men dat niet weet, komt men dus nooit bij de waarheid dat Jezus Christus leeft. En een werk doet in onze tegenwoordige tijd, maar dat is erg ver van ons af. Hij doet een werk in ieder van ons als gelovigen. Was de bedoeling. Maar dat kan pas nadat wij ons gerealiseerd hebben dat wij met Christus gestorven en begraven zijn. En die boodschap houdt in dat dus niks meer te meten valt met menselijke maatstaven. Dat dingen uit de wereld sowieso op ons nooit of te nimmer van toepassing zijn. Wij zijn gestorven. En daarom zegt de apostel in Galaten hoofdstuk 6, het zij verre van mij dat ik zou roemen in iets anders dan het kruis van onze Heer Jezus Christus, waardoor de wereld mij gekruist is en ik der wereld. En dus, zegt hij, heeft besnijdenis geen kracht, vooruit heeft geen kracht, maar er is maar één kracht, dat is een nieuwe schepping in Christus. Maar als men vasthoudt aan het oude, aan normen die de wereld aanreikt, komt er van geestelijke dingen, van geestelijk leven en van geestelijke gaven trouwens, helemaal niks terecht. En daar gaan die brieven over. Als Paulus trouwens zegt in 1 Korinthe 12 dat men zou, dat hij met ons wil spreken over de geestelijke gaven, staat er dan in de vertaling, dan zou je zich moeten realiseren dat daar niet staat geestelijke gaven, er staat geestelijke dingen. Ik ga er nou niet op in, beschouw het vandaag niet als mijn onderwerp, maar er staat geestelijke dingen. Daarna zou men streven, daarop zou men zich richten, in plaats van op de uitwendige, de buitenkant alleen maar. Maar wat de apostel zegt in 1 Korinthe 2 is inderdaad, ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. Maar het voegt er meteen aan toe dat dat een prediking is in zwakheid, in vrezen en in vele beving en dat soort dingen meer. Want eigenlijk, het onderwerp van het evangelie is niet Jezus Christus en die gekruist. Kijkt u het maar na, in Handelingen, wat men predikt. Wat het evangelie is. De boodschap is, God heeft hem opgewekt. Deze Jezus die gij gekruist hebt. Maar God heeft hem opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn en hoe het maar heten mag. Dus altijd opnieuw blijft dat de boodschap. Hij leeft. En niet maar, hij is opgestaan ooit een keer en daarna horen wij nooit meer wat van hem totdat hij wederkomt. Maar het idee is, hij leeft en hij doet wat. Als de levende, als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, of anders als het hoofd van de gemeente. Wat in de praktijk hetzelfde is, dat betekent dat wij met hem verbonden zijn, dat hij een werk in ons, wellicht ook aan ons en wellicht ook door ons, maar in de eerste plaats in ons, zou en wil doen. En de vraag is of we daarvoor beschikbaar zijn. En daarna En wij zijn alleen beschikbaar, wij kunnen alleen beschikbaar als tot beschikbaar zijn als er tot ons doorgedrongen is dat Jezus Christus gekruist is en dat wij met hem gekruist zijn en dat wij der wereld, der zonde en der wet gestorven zijn enzovoorts. Dan ook is pas van toepassing wat de apostel schrijft in 1 Korinthe 2 vers 6. Wij spreken wijsheid onder de volmaakten, dat wil zeggen onder de volwassenen. Een wijsheid niet van deze wereld, of eeuw, nog van de oversten deze wereld, die teniet worden. En onder oversten deze wereld zou ik dan ook echt maar verstaan de onderzoekers deze wereld of eeuw, de wijzen deze eeuw uit hoofdstuk 1 vers 20. Dat zijn de oversten, de mensen die leiding geven, niet noodzakelijk politiek, maar ook in het algemeen in de cultuur zal ik maar zeggen. In de wetenschap in de eerste plaats. En hij zegt, vers 7, maar wij spreken de wijsheid Gods in verborgenheid. Dat woord had dus ook in vers 1 moeten staan. Wij spreken wijsheid Gods in verborgenheid die bedekt was. Ooit. En daarmee zijn we weer bij ons onderwerp. Die schandelijke bedekkingen. Uit 2 Korinthe 4. Maar hier gaat het over iets dat bedekt was. Verborgenheid namelijk. Welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons eer de wereld was. Waar het mee van doen heeft lijkt me duidelijk. Want de woordkeus zet ons meteen op het goede spoor. Efeze 1 zegt namelijk dat God ons tevoren verordineerd heeft tot zoonstelling. En hier gaat het over wijsheid Gods bestaan in verborgenheid, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons. En die heerlijkheid van ons hier in 1 Korinthe 2 vers 7 is dezelfde als de zoonstelling uit Efeze 1, wat was het, vers 5 geloof ik. En die verborgenheid, daar wat staat, welke niemand van de overste deze wereld gekend heeft, enzovoorts. Dat wil zeggen, zij hebben ons dat niet wijs kunnen maken. En al die grote denkers uit de mensheid, want die waren er in de klassieke oudheid ook, zo groot dat wij ze vandaag nog kennen, overigens. Hè. En al die wetenschappers in de loop der eeuwen hebben dit soort zaken nooit kunnen bedenken. Onder het motto, maar er staat een paar versen verder. Hetgeen het oog niet heeft gezien, vers 9. En het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen. Dat is het wat God bereid heeft voor degenen die hem lief hebben. Doch God heeft het ons geopenbaard. En let op dat openbaring letterlijk betekent het wegnemen van de bedekking. Daar zit dat woord bedekking in. Dat wordt bedekking uit 2 Korinthe 3 en 4. Nu als werkwoord en negatief. Dat wil zeggen, de bedekking zou worden weggenomen. Apocalypsos. Hoe dat ook zij, het gaat om zaken die bij de natuurlijke mens niet bekend zijn en ook niet kunnen zijn. Maar ook zaken waarvoor de mens die gericht is op de uiterlijke dingen, op het vlees, op de wereld, de zichtbare dingen, niet openstaat. En dat is wat de apostel dus alsnog zegt in 1 Korinthe 3 vers 1. Ik broeders kon tot u niet spreken als tot geestelijken. In de zin van mensen die op geestelijke, onzienlijke dingen gericht zijn. Ik kon tot u niet spreken als tot geestelijken. Daarom heb ik niet anders geweten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. Wat moet je mensen aan geestelijke dingen bijbrengen als ze gericht zijn op het vlees? Dat is het dilemma vaak. Ik denk dat velen van ons die ervaring ook hebben. Je praat met anderen over Bijbelse waarheid. Met gelovigen praat je erover, zeg maar. En het blijkt dat ze geen flauw idee hebben waar je het over hebt. En ook eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd zijn. Omdat men gericht is op de uiterlijke dingen. En op de dingen die zo gangbaar zijn in het algemeen in de maatschappij van vandaag, waar het alleen nog maar draait om uiterlijke dingen. En vooral om aantallen. Heb je het Songfestival nog gezien gisteren? Ik niet. Ja. Hè? Maar ik weet al lang, Songfestival levert geen songs op. Alleen winnaars en verliezers. Daar gaat het alleen, heeft niks met muziek te maken. Daar gaat het ook niet om. Dat is het hele punt niet. Het gaat alleen maar om uiterlijke dingen. Wie de beste is en zo. Wie de grootste is en dat soort zaken. Onze hele samenleving draait daarom. En in het christendom van vandaag, zeker in Nederland, gaat het daar ook alleen nog maar om eigenlijk. Niet over wat de Bijbel zegt, maar wie de grootste is en wie wat nieuws heeft uitgevonden. Sensationele dingen, er moet wat vertoond worden. De kerken zijn ook veranderd in theaters. Het gaat alleen maar om de show. Zo is het toch? Wees die dingen kwijt. Paulus zegt, ik kon tot u niet spreken als tot geestelijke, maar als tot vleeselijke, als tot baby's. Jonge kinderen, baby's eigenlijk, in Christus. Hij ontkent niet dat ze wedergeboren zijn. Maar daar blijft het dan ook bij. En zij zelf, die Corinthiërs, hebben geen idee wat het voorstelt. Ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijs. Ik heb u het kruis gepredikt, maar het werkt niet. Want gij vermocht nog niet in het verleden, ja, gij vermoogt ook nu nog niet. Want gij zijt nog vleeselijk. En met opzet lees ik hier even door, omdat hier een definitie gegeven wordt. Nou ja, een beschrijving dan van wat dat inhoudt, vleeselijk zijn. Zodat we weten waar het over gaat. Gij zijt nog vleeselijk, want terwijl onder u nijd is, jaloezie, afgunst. En als het gaat om wie de grootste is en wie de eerste is enzovoorts, gaat het altijd hierom, hè? Om nijd, om afgunst, toch? Want terwijl onder u nijd is en twist en tweedracht, zijt gij niet vleeselijk en wandelt gij niet naar de mens. De mensheid kenmerkt zich door apartheid, door verdeeldheid, door onderscheid. En zeker in Nederland is dat zo. In ons vlakke land ligt het voor de hand dat wij de dingen netjes indelen in vakjes. Dat is makkelijk. Allemaal vierkant rechthoeken grond, wat het maar is, maar in ieder geval in vakjes. En een mens moet in een vakje, waar hoor jij bij? Enzovoorts. En dan word je in een vakje geduwd en heb het niet, haal het niet in je hoofd om daaruit te komen. En niet ingewikkeld, niet in meerdere vakjes tegelijk. Dat kan wel helemaal niet. In Nederland is dat ten strengste verboden. En zo wordt de mens vermoord. En zeker is dat moord op de, nou ja, op de geestelijke dingen. Die nou eenmaal hier op aarde niet in vakjes passen. Die zich onttrekken aan de vierkantjes. Waarbinnen alles verklaard en aanvaard moet worden. Zie? Wandelt gij niet naar de mens, want als de een zegt, ik ben van Paulus, en een ander zegt, ik ben van Apollos, zijt gij niet vleeselijk? Zodat je maar weer ziet dat per definitie een kerkgenootschap een sekte is, en een vleeselijke instelling, een wereldse instelling, volgens de Bijbel. En wat ik nu probeer te doen, heel voorzichtig, is toch, of misschien niet voorzichtig, dat weet ik niet, maar wat ik probeer te doen is toch even een bedekking wegtrekken. Want die indeling in ik ben van die en ik ben van die en ik hoor daarbij en ik hoor daarbij, ja, dat is vreselijk. Dat gaat over uiterlijke dingen die ons het zicht op de geestelijke dingen blokkeren. Ik heb meerdere malen meegemaakt dat als bezwaar tegen de inhoud van de prediking werd aangevoerd alleen maar waar hoor je dan bij? Je moet toch ergens bij horen? Waar kerk je dan? Dat is een werkwoord, hè? Ik kerk, jij kerk, wij zouden kerken en weet je veel van. Dit heb ik vroeger niet geleerd, maar je had later allemaal bij moeten leren enzovoorts. Hè? Je moet toch ergens bij horen? Ja, wij horen bij de Heer Jezus Christus, bij die ene algemene christelijke kerk uit, waar was het ook alweer uit? Uit de Dordtse leerregels, was het ook weer? En dat staat dus weer in een van die boeken die men dan over de Bijbel heen legt, weet u wel? Ja. En toch staat daar af en toe wat goeds in. Maar je moet zo ver zoeken altijd, hè. Ik behoor tot de ene algemene christelijke kerk. Daar geloof ik inderdaad in. En verder hoef je dan nergens bij te horen. Als je bij de Heer hoort, heb je niks meer nodig. Ik behoor tot zijn gemeente, zong Johannes de Heer. En dat is genoeg voor mij. Hij was al lid van een kerk, maar daar hoorde je hem nooit over. En terecht. Hè? Speelt geen rol. Van enige betekenis ook maar. Waar het over gaat namelijk, is dat de gemeente een bouwwerk is, dat is de rest van 1 Korinthe 3, een bouwwerk gebouwd op het fundament van de stad, niet van de statuten, die komen weer over de Bijbel heen te liggen, maar gebouwd op het fundament dat gelegd is, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, zeggen de laatste versen van Efeze hoofdstuk 2. En Paulus zegt hier in vers 10, naar de genade Gods die mij gegeven is, let op, naar de genade Gods, niet in overeenstemming met het kerkelijk recht of iets dergelijks, of in opdracht van de daartoe aangestelde commissie. Waar ken ik die regel toch van? Hè? Wordt ook iedere keer vernieuwd, ja. Precies. Maar door de genade Gods alleen. Meer is daar niet voor nodig. Het is wat God geeft. Naar de genade Gods die mij gegeven is, wat twee keer hetzelfde is. Want genade is niet te koop, kan alleen maar gegeven worden. Naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als wijs bouwmeester, let op die wijsheid nog, want het wijst terug naar hoofdstuk 1 en 2 uiteraard, heb ik als wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop, dat kan allemaal, maar een ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt, want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is. Het welke is Jezus Christus. Iets anders is er niet. En al die andere dingen die belemmeren de opbouw van de gemeente en daarmee het werk van de Heer Jezus Christus. Daar komt het op neer. Wij worden dus gewaarschuwd. Het snijdt mij dwars door mijn hart hoor, als ik iemand hoor zeggen, hij schreef het trouwens ook nog geloof ik, hij zei, ik geloof niet dat het mogelijk is om onbevooroordeeld de Bijbel te lezen. Waarom zou dat nou niet mogelijk zijn? Je kunt toch gewoon, het is het begin van de dag, dus ik zal het niet doen, maar je kunt toch gewoon die hele rommel van je Bijbel gooien. Hè? En zeggen, weg ermee, nou wil ik weten wat er staat en wat er niet staat. Dat kan heus wel hoor. En als we toch bevooroordeeld lezen, moet het zijn omdat we al een oordeel gevormd hebben naar aanleiding van bepaalde schriftgedeelten. Bijvoorbeeld, wij lezen het Oude Testament in het licht van het Nieuwe. Dan hebben wij een vooroordeel, maar dat oordeel hebben we gevormd op basis van, of dat vonden wij eigenlijk, in het Nieuwe Testament. Dat kan allemaal. Maar je kunt toch gewoon die menselijke wijsheid, die menselijke filosofie, die gekleurde brilletjes, die kun je toch gewoon aan de kant gooien, tenzij je eraan hecht. Tenzij je mee wil doen in een wereldsysteem. Dan hou je die bril op, dan hou je dat vooroordeel. Als je twee heren wil dienen, wat niet kan, zegt mijn Bijbel. Als je twee heren wil dienen, dan heb je een probleem. En dat is het probleem van die Corinthiërs, die weliswaar tot geloof waren gekomen, maar vervolgens compleet geblokkeerd, omdat de consequenties van het kruis van onze Heer Jezus Christus niet tot hen doordrongen. Waarom niet? Omdat ze dat niet wilden. En ook in onze dagen hoor je een boodschap prediken die zegt, de Heer is er om ons te inspireren. We zijn allemaal Gods schepsel. Over nieuwe schepping hoor je niet veel meer. We zijn een schepsel Gods en God wil dit van ons en God wil dat van ons. En hij zal ons daar wel bij helpen. De ontwikkeling van het zelf, door het zelf. Het eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads, die zeer begeerlijk is, die boom, om verstandig te maken, enzovoorts. En de prediking is tegenwoordig dat de Heer je erbij helpt. Maar de Bijbel zegt, de Heer wil helemaal niet dat je het doet, laat staan dat hij je erbij helpt. Het is een misverstand. Men heeft een heel stuk Bijbelse waarheid overgeslagen. Want vergis u niet, natuurlijk is er de Heer waarvan gezegd wordt dat hij onze hulp is. God is mijn hulp, Eliezer, weet u wel? God is mijn hulp. Dat is ook inderdaad zo. Maar dat is zo waar het gaat om de geestelijke dingen. Dat is zo waar we leren vertrouwen op onzinnelijke dingen. Daar waar wij roemen, niet in een oude schepping, maar in een nieuwe schepping. En dus in het kruis van onze Heer Jezus Christus, waardoor de wereld ons gekruist is. De Bijbel zegt simpelweg, God heeft de wereld losgelaten, heeft in de wereld het licht uitgedaan. En voor zover licht schijnt, schijnt het in onze harten. Nadat wij wedergeboren zijn. En omdat wij een nieuwe schepping in Christus geworden zijn. En daar waar we ons aan hem beschikbaar stellen, onder de dienst van het nieuwe verbond, dan mogen wij rekenen op de Heer is mijn hulp. Daar waar wij naderen tot de troon der genade. Dat is de troon van de opgewekte Christus, zittend aan de rechterhand Gods, levend en wel en aangesteld in de nieuwtestamentische bediening van hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Als we tot die troon der genade naderen met vrijmoedigheid, zegt de Hebreeënbrief, dan zullen wij van hem ontvangen genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Dat ook hulp is in ons dagelijks leven als kinderen Gods. Dat is inderdaad waar. Maar het is zeker niet zo dat wij voor ons leven naar de oude mens en naar menselijke maatstaven kunnen verwachten dat de Heer ons daarbij hulp verleent. Ik ken iemand die je daarbij helpen wil. Maar dat is niet Christus. Zo iemand heet Antichrist. Ik weet iemand die beweert dat je moet eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Dat je goed je best moet doen en maar veel bidden dan. Maar dat is geen Bijbelse leer. Bijbelse leer is dat wij als kinderen Gods al onze rechten in de wereld verspeeld hebben. Dat we naar wereldse maatstaven niet eens bestaan. Zodat die wereldse maatstaven, normen zijn dat, hè, maatstaven, dat men die normen op ons als kinderen Gods met geen mogelijkheid kan toepassen. Waarom ook niet? Wat bij de mens onmogelijk is, is mogelijk bij God. Enzovoorts. Waarom zou je vertrouwen op zichtbare, opzienlijke dingen? Waarom zou je druk maken over de zaken van de wereld? Paulus zegt, maar dan ben je weer twee hoofdstukken verder of zo in 1 Korinthe. Paulus zegt, weet gij niet dat de heiligen de wereld oordelen zullen? Dat was 1 Korinthe 6 vers 2. Weet gij niet dat de heiligen de wereld oordelen zullen? Wat maak je druk vandaag? Weet gij niet, volgende vers, dat wij de engelen oordelen zullen? Hogere positie voor ons als gelovigen is feitelijk niet denkbaar. Hij zegt, waarom leidt gij niet liever ongelijk? Waarom leidt gij niet liever schade? Verlies is dat. Met andere woorden, in deze wereld zijn wij de verliezers. Wij zijn die wereld ook inderdaad al lang verloren. We zijn hem kwijt. En als het goed is, de wereld is ook ons kwijt. Wij dienen een andere Heer. Niet de God deze eeuw, maar de God van die toekomende eeuw. Dat weet u, er zijn maar twee eeuwen in de Bijbel als ze geteld worden. Als ze geteld worden, zijn het er maar twee, de tegenwoordige en de toekomende. En van de tegenwoordige zijn wij verlost. En van de God van deze tegenwoordige boze eeuw zijn wij verlost. En wij dienen Christus. Dat is die Heer van de toekomende eeuw die reeds begonnen is, die toekomende eeuw bij de opstanding van Christus. Ik behoor tot een andere wereld. Daar gaat het om. En die andere wereld, die kent andere normen. Nou ja, normen, er is er eigenlijk maar één. Dat is Christus zelf. De maat der grootte, der volheid, dat is norm. De maat, de grootte, de volheid, de volle maat. De volheid van Christus, zegt Efeze hoofdstuk 4. Zie? En al dat andere uit de wereld wordt in de praktijk, in de Bijbel, beschouwd en beschreven als een bedekking die over de Bijbel ligt, die over het hart ligt, die over de ogen is, die over onze oren komt of wat het maar wezen mag, waardoor wij de dingen niet zien, niet begrijpen, niet waarnemen en dus ook niet ondervinden. In verband met bevindelijkheid bedoel ik. Zie? En dat is wat de apostel hoofdstukken lang uiteenzet. En men begrijpt het niet. Daarom, ja, dan kom je uit 1 Korinthe 6, kom je in 1 Korinthe 7, maar ik sla hem gauw weg. Maar dat is dus inderdaad zo'n hoofdstuk dat zich dan bezighoudt met aardse, nou laten we zeggen, vleeselijke zaken in elk geval. En dat is dus een hoofdstuk dat ineens niemand meer begrijpt. Waarom? Omdat men denkt, nou gaat Paulus het echt over vleeselijke dingen hebben. Maar daar gaat het niet, eigenlijk niet eens over. Waar het over gaat, is dat wij geestelijk zijn. Wij zijn wedergeboren, wij leven op een hoger niveau. En die aardse dingen, die zijn zeer relatief. Wij hechten eraan. We hebben ze hoog geplaatst. En naar aardse maatstaven is dat ook terecht. Naar de maatstaven van de oude schepping, maar naar maatstaven van de nieuwe schepping zijn ze ondergeschikt. En dat is waarom die hoofdstukken soms zo'n pijn doen. Zie? Nou goed. Ik ga terug naar Korinthe, want daar gaat de apostel, in 2 Korinthe bedoel ik, 2 Korinthe 3 en wat er verder volgt, want daar gaat de apostel daar toch tamelijk uitgebreid en gedetailleerd op in. U weet, er was een soort van oneenigheid tussen de Korintiërs en Paulus, omdat Paulus blijkbaar beloofd had hen te zullen bezoeken. En hij was wel in de buurt geweest, maar hij was niet aangekomen of zo, niet langsgekomen, had hen niet bezocht. En weet je veel wat, en dan nemen ze hem dat kwalijk. U begrijpt het menselijk gedoe hierachter. En misschien sommigen van u niet, misschien zijn sommigen van u dat gewoon en vullen daar ook hun eigen levens mee met dit soort gedoe over wat Jan en Alleman allemaal doet en laat en dat ze je daar niet van op de hoogte brengen en dat ze je onrecht aandoen en over je roddelen en al dat soort zaken meer. Hè? Sommige mensen vullen daar hun levens mee hoor, maar vooruit. Hè? Maar Paulus zegt, wat maak je je toch druk? Wees maar niet bezorgd, want God doet ons, 1 Korinthe 2 vers 14, God doet ons alle tijd triomferen in Christus. Dat wil zeggen, Paulus zegt, waar ik ook ben, als ik niet bij jullie ben, ben ik ergens anders. Maar het maakt weinig uit, want onder alle omstandigheden wordt de naam des Heren groot gemaakt in mijn leven. En of het nou bij jullie is of ergens anders, maakt geen verschil. Wees maar rustig. God zij dank die ons alle tijd doet triomferen in Christus en de reuk zijner kennis door ons openbaar maakt. En het heet reuk omdat het niet zichtbaar is. Het gaat om geestelijke dingen. Het is niet zichtbaar, het is niet meetbaar, het past dus zeker niet in onze tijd. Want als het niet meetbaar is, dan telt het in onze dagen niet mee. Als het niet zichtbaar is, kun je het niet tellen immers. Als je het niet kunt meten, kun je niks tellen. Heb je geen getalletjes, geen statistieken. En wat moeten we in onze samenleving nog zonder statistieken? Er zijn mensen die verdienen hun brood ermee om cijfertjes de hele dag naast elkaar te leggen en met elkaar te vermenigvuldigen, op te tellen en af te trekken, om daarna beleidsbeslissingen te nemen enzovoorts. Aan het eind van het jaar krijgen ze dan 1 miljoen. Of 10. En als het bedrijf helemaal niet meer loopt, dan weet u, dan verkoopt u dat. Nou goed, laten we het er maar niet over hebben. alleen maar cijfertjes, want het beleid moet toch ergens op gebaseerd worden, toch? En alles in onze maatschappij is inmiddels geregeld. Er gebeuren de meest ernstige ongelukken en de slotregel van het commentaar in de krant is altijd dat iedereen zich keurig aan de regels gehouden heeft. En dan denken wij, dan moeten de regels veranderd worden. Mis. Je moet de regels weggooien en de mensen verantwoordelijk maken. Persoonlijk verantwoordelijk voor wat zij doen. En ook persoonlijk verantwoordelijk voor als het misgaat. Dan wordt het anders. Maar het hele idee van regeltjes en wetjes neemt de verantwoordelijkheid van de mens weg en daarmee eigenlijk ook de vrijheid van de mens. Daar word je doodongelukkig en ziek van. Dat is wat er gebeurt in de praktijk. En zoals met kinderen gods, de bedoeling was niet dat wij zouden zien op zinnelijke dingen, maar wij zouden onzinnelijke dingen aanmerken. Dat is de 2 Korinther 4 waar het staat, hè. Wij aanmerken, vers 18, wij aanmerken de dingen die men, terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men ziet. Ik zal het nog één keer zeggen. Er staat in vers 18, terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Wij aanmerken onzienlijke dingen. Reuk heet dat. Het is er wel, je kunt het waarnemen, maar je kunt het niet zien, je kunt het niet tasten, maar je kunt het wel ruiken. Gas, geest dus. Zie? Maar niet meetbaar. En dan terug naar 2 vers 14. Gode zij dank die ons alle tijd doet triomferen, de overwinning halen betekent dat, en de reuk van zijn kennis en daarmee gemeenschap met hem, door ons openbaar maakt in alle plaatsen. En in hoeverre dat ook in Korinthe het geval is, is nog maar de vraag. Maar Paulus zegt, in elk geval op andere plaatsen gebeurt dat. Zie. Want wij zijn voor God, niet voor de mens. Wij zijn goden voor God. En dus naar Gods maatstaven uiteraard. Dat is ook zo'n misverstand, hè. Men denkt dat God genoegen neemt met onze maatstaven. Zo, wij houden ons aan onze normen. En dat vindt God dan leuk. Maar het is uiteraard anders. God stelt zijn normen. En wij zouden daaraan voldoen. En Gods norm is dat we hem zouden dienen, niet naar het vlees en niet onder het oude verbond, maar onder een nieuw verbond en in de geest. In geest en waarheid, toch? Johannes 4. Wij zijn goden, goede reuk van Christus in degene die zalig worden en ook trouwens in degene die verloren gaan. Want het hele punt is dat het woord van God, het evangelie, met alles erop en eraan, zou gepredikt worden, ongeacht wat daar de uitwerking van is. Het gaat om de prediking van het woord van God. En wat het uitwerkt in de mens, is afhankelijk van wat de mens zelf kiest. Dat is de verantwoordelijkheid van het individu. Ja, oh, ik weet het, om daar onderuit te komen, heeft men filosofieën ontwikkeld, van oudsher al trouwens, in verschillende jasjes en met verschillende namen, maar het zijn filosofieën die erop neerkomen dat de mens geen vrije wil heeft en dat hij dus niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor zijn eigen daden of eigen leven of ook niet voor, en dus ook niet voor zijn eigen zaligheid. Wil je daar een bijbeltekst bij hebben? Oh, dat is makkelijk, die heb ik zo hoor. Roep maar wat en ik verzin wel een bijbeltekst erbij. Dat is niet zo moeilijk. Ik heb een concordantie bij me, dus als ik dat hoofd niet weet, dan zoek ik het even op. Hè. Dan staat er immers, God heeft ons in Christus uitverkoren van voor de grondlegging de wereld. Dat wil zeggen, daar konden wij toch niks aan doen. Dus leer van uitverkiezing, die komt dan over de Bijbel heen te liggen. Toch? En als het dan in de Bijbel staat van de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen, Dan komt de bedekking, de gekleurde bril, of wat het maar is, het ruitjespapier, of wat het maar was, ook alweer eroverheen. De meetlat, de menselijke meetlat, en zeggen, ja, maar dat betekent niet alle mensen, dat betekent alle uitverkoren mensen. En Johannes 3 vers 16, nee, dat is historisch, ik verzin het niet hoor, dat is historisch. Johannes 3 vers 16, al zo lief heeft God de wereld gehad, wordt dan al zo lief heeft God de uitverkorenen gehad. Dat is officiële leer. Omdat men van de eigen verantwoordelijkheid af wil. En dat geldt vervolgens ook op ander niveau. Want als je van eigen verantwoordelijkheid af wil, dan moet je je plaatsen onder wet. Dus in kringen waar men uitverkiezing leert, plaatst men zich dus onder de wet. Logischerwijze, er is maar één gemeenschappelijke oorzaak voor. Men wil niet verantwoordelijk zijn voor het eigen leven. En men geeft God de schuld. Nee, ook als het goed gaat, geeft men dan God de schuld, soms tenminste. En ook als het slecht gaat, de Heer zal er wel een bedoeling mee hebben. Hij zal alle dingen wel doen medewerken ten goede. Dus ik kan mij permitteren om van mijn leven een rotzooitje te maken. Hij gebruikt het ten goede. Enzovoorts. En anderen zeggen gewoon, nou ja, het gaat om de kosmos. Het woord kosmos wordt vertaald met wereld. Dat is de geschapen wereld, zo gezegd. Maar kosmos betekent orde. Dus het is eigenlijk zoiets als een, laten we zeggen, een soort versnellingsbak. Of was het een klok? Allemaal radertjes en wieltjes, dat grijpt allemaal in elkaar. En u en ik, we zijn allemaal zo'n radertje in het hele klokwerk van God, zal ik maar zeggen. Dat heet de tijd enzovoort. En je kan het dus uitrekenen. Het is wat ingewikkeld, maar je kan uitrekenen hoe snel dat loopt en wat er aan de ene kant gebeurt, hoe dat een uitwerking heeft ergens anders, kun je allemaal van tevoren. Wij kunnen dat niet overzien, maar kijk, er vertrekt nu een auto uit Amsterdam, is ook erg, als je daar vandaan moet, maar goed, in de file dus, en er vertrekt er een uit Zwolle, en die komen dan ergens, waar komen ze bij elkaar, denkt u? Bij het harde niet in elk geval. Die uit Amsterdam is er nauwelijks bij Diemen. Maar goed, dat doet er nou niet toe. En er komt verkeer van links en rechts. Maar als je. Dat is allemaal te bepalen. Heeft allemaal zo zijn oorzaak. De een geeft wat meer gas dan de ander. Het hangt af van zijn gemoedsgesteldheid. Stel dat je al die factoren kon benoemen. En God kan dat. Dan weet je ook hoe het verder zal verlopen. En als je dat van tevoren kunt berekenen, is het dus bepaald. Dus alles is van tevoren bepaald. Wij geloven niet in toeval. Krijg je dan? Kunt u zich een beetje voor. Het is moeilijk om dat onder woorden te brengen. Ik geloof er namelijk helemaal niet in dit soort dingen. Het is een verwarring tussen voorkennis Gods en wil van God. En verder ligt de verantwoordelijkheid voor of wij veel of weinig gas geven of links of rechts af gaan, ligt volkomen bij ons. Dat is niet van tevoren bepaald. Dat doen wij zelf. En heel de Bijbel door vind je dat op de eerste bladzijde van de Bijbel al. Of Eva zou eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads, dat is haar eigen keus. Dat God wist dat ze van die verkeerde boom zou eten, dat is wel waar, maar het was haar keus, niet die van God. Integendeel. Enzovoorts. Maar ja. Voor sommigen schijnt dat te moeilijk te zijn. Vooral voor degenen die zich niet geoefend hebben in enig denken. In enig denkwerk. Maar dit soort theorieën die zijn al zo oud als wat. En zijn ook altijd al weerlegd. Ik bedoel, waar hebben we het in vredesnaam over? Maar elke dag opnieuw zijn er mensen die zo'n leer ineens vinden. Denken, hé, dat staat me wel eigenlijk wel aan. Enzovoort. Ze denken dat ze wat nieuws uitgevonden hebben, soms ook nog. Terwijl het allemaal oude leringen zijn. Dat is die Oosterse leer, waar in Oosterse godsdiensten, waar men zich ook onttrekt aan eigen verantwoordelijkheid, waar men liefst de hele wereld uit de eigen gedachtenband zich leegmaakt, mediteren noemt men dat, en dus in het nirwana terechtkomt, dat is in het grote niets, waar men onverstoorbaar is, en wij westerlingen denken dat die mensen hun emoties zo goed onder controle hebben. Die hebben ze niet eens. Dat hebben ze geleerd. Niet denken. Niet voelen. Alles maar langs je heen laten gaan. Enzovoorts. Onder het motto, het is allemaal bepaald. We maken deel uit van de kosmos. Het komt toch zoals het komen moet. Enzovoorts. En of je dan boeddhist bent of calvinist, je komt bij dezelfde redenering terecht. Hoe je hem onderbouwt, ja, dat is verschillend. En daarover vliegt men elkaar in de haren. Maar het eindresultaat in de praktijk is hetzelfde. En dat is niet het eindresultaat. Het was gewoon waarvan men uitging. Dat wil zeggen, men hield er een bepaalde levenswijze, opvatting, beleving op na. En heeft toen een filosofie bedacht die wetenschappelijk moet zijn of anders eventueel religieus. Om het eigen falen alsnog recht te spreken. En zeggen, zie je wel, zo is het nou eenmaal. Het gaat allemaal mis, maar ik kon er toch ook niks aan doen. Dat kwam voor zus en het kwam van zo, het is mijn schuld niet. Kijk maar bij kleine kinderen, daar begint het mee, hè. Als ze een beetje bewust worden, als de zonde actief wordt, zal ik maar zeggen, beginnen ze meteen te wijzen. Hij heeft het gedaan, zij heeft het gedaan, het was mijn schuld, ik kon er niks aan doen. Enzovoort. En daarna moeten ze leren alsnog verantwoordelijk te zijn voor hun eigen daden. Ook al hebben ze nog zo het idee dat ze er ook niks aan doen konden, maar ze hebben het wel zelf gedaan en zijn dus verantwoordelijk. Dat is bijbels in ieder geval. Hebben we het nog? Al die filosofie, al die grote denkers, ik beschouw het gewoon als flauwekul. Het is een praatje om het eigen falen alsnog goed te praten en wetenschappelijk te onderbouwen. Evolutieleer heeft maar één doel gehad. God wegredeneren uit de schepping. Daarna is dus de vraag, als je God wegdoet, maar hoe is het dan allemaal ontstaan? Nou, daar gaan we een theorie over ontwikkelen. Zo is het gegaan. Maar niet andersom. Ik heb er nog een paar, maar ik slik ze maar gauw in. Niet alleen op religieus terrein, maar ook op politiek terrein, economisch terrein enzovoorts. Het is de omgekeerde wereld. Nou ja, wetenschap immers wordt geacht de fenomenen alsnog te bezien en te verklaren, een theorie erbij te bedenken. Maar wij, die niet wetenschappelijk zijn, denken dikwijls dat er eerst theorieën zijn en dan pas de praktijk. Maar dat is niet zo, hoor. En dat is met dit soort leringen ook, hè. Hoe dat ook zij, de prediking, ik neem de draad gewoon weer op, de prediking van het evangelie, of van het woord van God in het algemeen, heeft maar één doel, de heerlijkheid Gods. En of mensen gehoor geven aan het woord of niet, is hun eigen keus, hun eigen verantwoordelijkheid. En dat is waarom mensen niet naar de Bijbel, naar het woord van God willen luisteren. Omdat het hen verantwoordelijkheid overdraagt. En als ze het toch wel interessant vinden, zo van wij weten iets over het woord van God, we hebben wat van God geleerd, enzovoort, ligt het voor de hand dat men toch, maar liefst met enige bijbelteksten ter onderbouwing, zich onder de eigen verantwoordelijkheid uitkletst. En dat zijn theorieën van universalisme en al dat soort zaken meer. Het komt toch zoals het komt, God heeft het zo geregeld. Maar het is niet zo. En als in Efeze staat, even voor de duidelijkheid, als in Efeze staat, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem van voor de nederwerping der wereld, of wat er maar staat precies, moet ik erop wijzen dat er niet staat dat God ons heeft uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Dat staat er niet. Stel, hij heeft ons uitverkoren. Voor de grondlegging der wereld. Er staat, heeft ons in Christus, in hem, uitverkoren. En volgens de gewone betekenis van de gewone taal, dat is niks moeilijks aan, daar hoef je niet een groot denker voor te zijn, betekent dat, dat God Christus heeft uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. En daarmee allen die in Christus zijn, dan wel zouden zijn uiteraard. Maar of iemand in Christus is of niet, dat bepaalt die iemand zelf. En in Romeinen 3 staat dat wij gerechtvaardigd worden uit Gods genade door de verlossing die in Christus is. Niet die uit hem voortkwam, hoewel dat zo is. Die hij tot stand gebracht heeft, staat er niet. Het is wel zo, maar het staat niet. Er staat de verlossing die in Christus is en blijft. En als wij deel willen hebben aan die verlossing, moeten wij in Christus zijn. Dat wil zeggen, met hem verbonden zijn. Er is maar één die ons met hem kan verbinden. En dat is de Vader, heet dat. Toch? God geeft ons aan Christus en hij doet dat op grond van geloof. Dus wat moeten wij doen? Vroeg de gevangenbewaarder. Wat moeten wij doen? Geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is de enige Bijbelse prediking. En die verantwoordelijkheid voor of wij gelovigen zijn, ligt bij ons. En u weet hoe het verhaal verder gaat. Men wil van die verantwoordelijkheid af en heeft dus een leer ontwikkeld die zegt, geloof moet je gegeven worden, want geloof is een gave Gods. Hoeveel teksten zijn daarvoor? Nou ja, geen één eigenlijk. Maar dan worden er twee aangereikt. De een is uit de eerste Korinthebrief, hoofdstuk 12... Waar geloof genoemd wordt in een opsomming van geestelijke gaven. Maar het probleem daarvan is dat geestelijke gaven uitsluitend gegeven worden aan gelovigen. Dus aan wie wordt die gave van geloof gegeven? Aan iemand die al gelovig is. En dat disqualificeert het vers voor deze theorie. Men moet eerst een gelovige zijn voordat men die gave kan ontvangen, ongeacht waaruit die bestaat. En de andere schriftplaats berust op een niet kunnen lezen, althans niet in het Grieks. Waar staat uit genade zijt gij zalig geworden en door het geloof. Niet uit uzelf, maar het is Gods gave. En dat gave, het is Gods gave, laat men slaan op geloof. In het Nederlands kan dat, in het Grieks kan het niet. Omdat het geloof is een vrouwelijk woord en het is Gods gave, is onzijdig of weet je veel zoiets. Want het kan me helemaal niet schelen of je dat precies weet. Ik weet het ook niet aan mijn hoofd precies hoe het zit, maar ik weet wel dat het niet kan. En dat het is Gods gave niet kan slaan, taalkundig onmogelijk, op geloof slaat op zalig geworden. Lees het schriftgedeelte maar. Uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof zijt gij zalig geworden. Niet uit u zijt gij zalig geworden. Het is een gave Gods dat gij zijt zalig geworden. Enzovoorts. Hoeveel tekst hebben we dan nog over? Voordat geloof een gave van God is? Niet één. Want waar komt geloof vandaan ook alweer? Het geloof is door het gehoor. En het gehoor is door het woord Gods. Romeinen 10 staat er nog veel uitgebreider. Er staat dat zaligheid is, of geloof is uit het gehoor. En het gehoor is doordat iemand het woord van God predikt. En hoe zal iemand prediken als er niet gezonden wordt? Dus Heer, zend mij, zegt Paulus. Maar goed, die ga ik nog verder niet uitleggen. Geloof is de normale reactie van een naïef mens, een nederig mens, op wat gezegd wordt. Staat in alle woordenboeken zo. En in de Bijbel blijkt het die betekenis te hebben. God spreekt. En God neemt het de mens kwalijk als hij naar hem niet luistert. En dan verzint de mens een excuus om niet te luisteren. Hij legt er van alles overheen. Hout, hooi en stro. Leren stukken, ja, inderdaad, ja.
Die zijn taai.
Die zijn taai. Ja, u bent toch niet in de war met die biefstuk van de... Nou goed, dan. Hoe dan ook, men legt er van alles overheen. Of men stelt mensen aan tussen henzelf en God. Men kiest zich geestelijke leiders, predikanten of hoe ze maar heten mogen, kerkvorsten van mijn part. Die zet men ertussen. Toch? Om God niet te hoeven horen. En als men ooit verantwoording aan God zou moeten afleggen, kan men zeggen, ja, maar onze geestelijke leidslieden hebben het ons zo verteld. Wij wisten niet beter. Had je dan geen Bijbel? Nee. Sommigen niet, nee. Nee, wij geven vaak de Rooms-Katholieke Kerk de schuld van dat ze de Bijbel van de mensen hebben weggehouden en tot verboden boek hebben gemaakt. Maar ik denk soms dat heel wat mensen zelf daar heel blij mee waren. Die hoefden ze niet meer te lezen. Ze hoefden alleen maar te luisteren naar de pastoren, of weet ik veel, waarnaar ze moesten luisteren, want ik heb daar geen verstand van. En voor de protestanten heb ik er ook nog één. Nog één. We hebben een Bijbel van 1200 bladzijden. Die hebben wij verkort tot de Dordtse leerregels. Daar zijn we gauw doorheen. En eventueel voor een dagboekje gebruiken we dan zondag 1, 2 en 3. Dat, hoe heet het ook alweer? De catechismus enzovoort. En dan zie ik wel eens van die tijdschriften waarin dan vragen gesteld worden over Bijbelse onderwerpen. En die vragen worden beantwoord uitsluitend uit Dordtse leerregels, apostolische geloofsbelijdenis en dan wel catechismus. Dat is mijn tweede natuur. Nou, eerste misschien wel. Houd gewoon je stro wegslaan. Maar goed. Begrijpt u waar ik het over heb? Er komt geen Bijbel meer aan te pas. Men heeft een verkort. Men heeft een uittreksel uitgemaakt. Alleen dat wat belangrijk was, niet voor de mens, maar voor de eigen organisatie. Voor de organisatie, voor het genootschap. Heeft men bij elkaar getrokken en zo geformuleerd bij wijze van statuten. Enzovoort. Hè? En als je belijdenis aflegt van je geloof, dan beloof je gewoon je te onderwerpen aan de statuten. Iemand zei, maar het is wel goed bedoeld. Ja, daar heb ik het toch niet over. Of het goed bedoeld is of niet. Waar het over gaat is of het woord van God is of van de mens. En wat de waarheid betreft, het gaat om niets dan de waarheid, maar het gaat ook om, hoe luidde die kreet ook alweer? De waarheid, de hele waarheid en niets dan de waarheid. Men weet het wel. Waarheid is waarheid, dat is dat woord van God. Men zal er inderdaad niks overheen leggen. En Paulus zegt, dat doen wij ook niet. Weer terug in 2 Korinthe 2. Wij zijn een goede reuk van Christus in degene die zalig worden, zowel als in degene die verloren gaan. Deze wel een reuk des doods ten dode, voor degene die verloren gaan, maar geen een reuk des levens ten leven. Let u op dat de apostel geen verschil maakt, hè? Het is een goede reuk van Christus in beide categorieën. In degene die behouden worden, zowel als in degene die verloren gaan. Want het is tot eer van God dat zondaren uit genade van God gerechtvaardigd worden. Maar het is net zo goed tot eer van God dat goddelozen, ongelovigen, veroordeeld worden. En dus verloren gaan, want dat is de term die hier gebruikt wordt. Apolumie, dat wil zeggen verderven, wegrotten, dat is het eigenlijk, maar vooruit. Verderf. Hebben we dat? Gaat dus, evangelisatie, zuster, is dus niet alleen maar gericht op het behoud van zondaren. Het is gericht op de eer van God. En het heeft helaas dikwijls tot gevolg dat mensen die het evangelie horen het afwijzen omdat ze het niet lieven. En daarmee hebben ze hun eigen doodvonnis getekend. En soms denk ik dat dat misschien de reden is waarom tegenwoordig zo weinig evangelie meer gepredikt wordt. Ik weet het niet. Maar het heeft twee kanten nog één keer. Nou goed. En wie is tot deze dingen bekwaam, staat er dan in vers 16. Maar die vraag wordt later beantwoord vanaf vers 5. Namelijk, wij zijn daartoe bekwaam omdat God ons bekwaam gemaakt heeft om een goede reuk van Christus te zijn. Maar eerst lees ik gewoon verder. vers 17, want wij dragen niet, gelijk velen, het woord Gods te koop. Dat is de vriendelijke wijze van voorlezen. Ik vrees echter dat hij had moeten zijn, want wij dragen niet, gelijk velen, het woord Gods te koop. Maar als uit oprechtheid, maar als uit God, in de tegenwoordigheid God, spreken wij het in Christus. Hebben u die? Als u ooit het woord van God spreekt, met wie dan ook. Het zou moeten zijn uit oprechtheid, eerlijkheid, dus. Als uit God, niet onze woorden. In het besef van de aanwezigheid van God, God is erbij. Je kunt er niet mee sjoemelen. Bij wijze van spreken. Terwijl wij het woord God spreken, onder wat voor omstandigheden ook, is de Heer bij ons. Hij hoort ons, het is zijn woord. Heb je die? En dan wij maar denken, daar moet je wat mee doen, daar moet je voorzichtig mee wezen, daar moet je wat aan rommelen, dit keer beter niet zeggen en al dat soort dingen meer. Maar het is zijn woord en hij is bij ons. En Paulus zegt, zo spreek ik. Wij spreken het in Christus, dat wil zeggen als verbonden met Christus. Het is zijn woord, wij fungeren als zijn mond. Zie. En let op de uitdrukking te koop dragen. Wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop. Dat is min of meer wel juist vertaald. Maar men zou de betekenis van de uitdrukking feitelijk kennen. Of misschien moet ik zeggen de gevoelswaarde van de term. Want het gaat maar niet om verkopen. Begrijp je goed, de Bijbel leert dat ook. Hè? De Bijbel zegt over de gemeente, zij zullen van u een business maken. Ze zullen van u een koopmanschap maken, een bedrijf. Met rechtspersoonlijkheid en al dat soort dingen meer. Weet u wel, dat is een bedrijf waarbij het gaat om de winst. Sommigen zijn opzieners om uit vuil gewin. Ook in Petrus waar dat beschreven wordt. Die de naam heeft de eerste paus geworden te zijn, maar vooruit. Lijkt me toch wat vreemd in dit verband. Maar het gaat maar niet om verkopen, hoewel dat voorkomt natuurlijk. Maar het gaat om vervalsing van de handel. Daar komt het op neer. Je komt het hele Bijbel door tegen, in de Mosaïsche wet, dat al die maten en gewichten die gebruikt zouden worden, dat die gecontroleerd zouden zijn en niet vals enzovoorts. En als er een maat koren verkocht wordt, dat het de volle maat zou zijn enzovoorts. En niet een verkleinde maatbeker of wat dan ook maar. En in Jesaja 1 lees ik daar ook over. Dat ik die opzoek is gewoon omdat dit woord hier uit 2 Korinthe 2 vers 17, dat woord te koop dragen, inderdaad in de Septuaginta van Jesaja 1 vers 22 voorkomt. Waar staat in Jesaja 1 vers 22, uw zilver is geworden tot schuim, uw wijn is vermengd met water. Dat wil zeggen, het zilver blijkt hol te zijn, dat is schuim. Zo'n gouden ring heb ik ooit eens een keer gehad, die bleek hol te zijn. Ik denk, wat slijt die ring toch hard? Hij sleet niet hard, er zat gewoon een deuk in. Kunnen ze zich voorstellen, is hol. Dat heb je nog goedkoper. He? Nou goed, en dat is dit, uw zilver is geworden tot schuim, schuim is hol. En daarna, uw wijn is vermengd met water. Hij doet alweer een scheutje water bij de wijn. Wim Sonneveld. Dat wil zeggen, wat voor wijn verkocht wordt, is voor een belangrijk deel water. En het is dus bedrog. Het is geen wijn, het is minder dan wijn. En dat is wat de strekking is van dit woord vervolgens. In zekere zin hetzelfde woord, maar dan in het Grieks. van 2 Korinthe 2 vers 17. Wij verdunnen die boodschap niet, is dus het idee. Wij vervalsen hem niet. Wij doen er niet iets aan af. En later in hoofdstuk 3 heet het gewoon, wij doen er geen bedekking over. Wij moffelen dat niet weg. Zie. En het wegmoffelen van bepaalde Bijbelse waarheid, ja, dat zou men inderdaad kunnen doen ter wille van de handel. Er zijn bepaalde dingen die je beter niet in publiek kan zeggen. Je jaagt de mensen weg. Willen ze niet horen. Dan ben je ze kwijt. Maar ja, het gaat er toch niet om of wij ze kwijt of rijk zijn. Het gaat om het woord van God. En dat woord zou zijn, met een hoofdletter Z, dat woord zou zijn, namelijk Gods werk doen. Dat doet hij in u en mij. Dat doet hij in onze broeders en zusters. En daar zouden we dus ook op vertrouwen. Ik weet niet meer wie het was, of het nou Billy Graham was of iemand anders. Die zei, het vreemde is dat evangelisten kennelijk toch heel weinig vertrouwen hebben in het woord van God. En Billy Graham zelf zei, als ik het over moest doen, zou ik veel meer het woord van God laten spreken. Minder zelf, meer wat de Bijbel zelf leert. Omdat de kracht van het woord van God moet het doen. Niet de kracht van onze overreding enzovoorts. Of onze presentatie ervan. De Bijbel zelf. En dat is geestelijks, van God afkomstig, dat draagt voor God ook inderdaad vrucht. Al het andere is dan toch mensenwerk. En Paulus zegt, wij doen daar niet aan mee. Wij verhandelen het niet, wij verdunnen het niet, maar uit oprechtheid, uit God, in de tegenwoordigheid God. Je zou ook kunnen zeggen, in alle naïviteit dus, want dat is het dan eigenlijk. Het is het woord van God. Hoe moet ik hem? Het is het woord van God, even gezegd. Het is onze verantwoordelijkheid niet, het is het woord van God. In tegenwoordigheid Gods spreken wij het in Christus. En dat is wat Paulus gedaan had in Korinthe. En daarna kwamen er anderen in Korinthe. Nadat Paulus weer verder getrokken was op zijn zendingsreis, kwamen er anderen in Korinthe. En die trokken langzamerhand weer zo'n bedekking over de boodschap. De heerlijkheid ging er vanaf. Het werd een menselijke. Het werd aangepast aan de mens. Het werd een boodschap, min of meer naar de mens. En Christus, in ieder geval de heerlijkheid van Christus, was eruit verdwenen. En dan kun je nog zulke goede argumenten hebben waarom je bepaalde dingen zou moeten verzwijgen. In werkelijkheid doe je God en zijn woord tekort. Tot zover.